interne keuken.
Ik heb hier een boek liggen van Harold Polis. Dat is een beetje vreemd. Want Harold, je bent een uitgever, hè? In hart en nieren. Je was uitgever, maar je gaat het vroeg of laat ooit terug worden. Ik voel het, bloed grijpt.
Wel, niet gaan kan. Er bestaat geen vestigingswet voor uitgevers. Hè. Dus net als heksen en gebedsbezweerders is dat een titel die je mag voeren. Als je dat,
het is geen beschermd beroep.
Het is geen beschermd beroep. Dus aangezien ik dat eigenlijk heel mijn leven min of meer wel ben geweest, heb ik me die titel een beetje toegeëigend. Ik ben dat op dit moment niet meer. Ja, maar je weet nooit wat de toekomst brengt.
Absoluut, want je hebt zelf een boek geschreven. Dat is uitgegeven bij iemand anders. Is dat niet een beetje vreemd bij het Davidsfonds?
Wel, dank je wel, Sven. Want je brengt meteen het grote trauma naar boven.
Zo, pas op, de uitgever zit mee te luisteren. Hè?
Ja, uiteraard. Hè, maar het is goed dat we daar toch even over praten. Hè, dat we gewoon de lucht op doen om te klaren. Want uiteraard, ik heb nu beseft, hè, wat voor ellende ik al die auteurs jarenlang heb aangedaan. Ja. Het is werkelijk een hondenstiel, meneer.
Het is een essaybundel die je geschreven hebt. Is er dan een redacteur overgegaan ook? Die dan...
Zeker vast, ja.
Hoe voelde dat? Wat normaal...
Bedreigend.
Ja, het zal wel. Nu weet je het eindelijk eens.
Ja, nu heb ik het zelf aangevoeld, ja. Nee, ik heb een goede relatie met de man die het boek heeft uitgegeven, Toon Horsten. En die heeft mij goed geholpen. Maar omdat het een essaybundel is, dus een boek dat eigenlijk is samengesteld op basis van stukken die ook vroeger zijn geschreven, ligt er een deel van het werk uiteraard al achter mij.
Ja, dat is al gebeurd. Ik had daarnet gezegd tegen Koen, we gaan het toch over de oorlog hebben.
Ja.
Naar aanleiding van dit boek. Harold Polis, ik zou met een lied willen beginnen en ik had heimelijk gehoopt dat je het zou willen zingen voor ons.
Hangt er vanaf hoe mijn stem vandaag...
Het gaat over een zeppelin. Het is het allereerste lied, zeg je, zelfs de eerste talige ervaring, liedje wat je overgrootmoeder...
Ja, klopt. Ja. Ik doe mijn ogen dicht. Hè. Wij verplaatsen ons naar de vroege jaren 70, hè, waar mijn grootmoeder dan zingt. Mm-hmm. Rap, 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 een zeppelin, kruipt al gauw de kelder in. De Duitse keizer komt eraan, hij gooit met bommen in gelei.
In gelei?
Gelei, dat is wat ik mij herinner, ja. Dat is wat ik mij herinner, maar het is de herinnering van een kind van 3, 4 jaar, hè. Dus... Maar dat is een liedje dat echt, dat staat echt gebeiteld in mijn geheugen. En ik heb achteraf, uiteraard in mijn boeken van historici die over de periode schreven, ook wel gemerkt dat dat een volksliedje is dat in verschillende varianten een rol heeft gespeeld. Waarom? Omdat Antwerpen, waar mijn grootmoeder opgroeide, op dat moment bestookt werd met bommen uit zeppelins.
Ja, de eerste bombardementen.
Ja, die ongevaarlijke zeppelin die nu als logo wordt gebruikt voor Van Ostaaien. Dat was eigenlijk een van de eerste industriële moordwapens die werden ingezet. De luchtschepen kwamen dus bommen smijten op afstand op bezette steden.
Ja, je schrijft over dat liedje omdat je grootmoeder die oorlog nog heeft meegemaakt.
Ja, fair enough. Dus dat is een belangrijk punt in het boek. Het gaat om... de herinnering die je hebt aan zo'n traumatische ervaring en hoe die je houding bepaalt tegenover de mensen met wie je samenleeft, met wie je samenwerkt, de politiek, de samenleving, hoe je eigenlijk al verwerkend jezelf beschermt tegen het gevaar dat je hebt beleefd.
Ja.
En dat is bij de generatie die nu zo goed als verdwenen is in onze contraien, heeft dat uiteraard een fundamentele rol gespeeld. Dus de manier, we hebben dat ook bij Karen gehoord, de manier waarop mensen zich verhouden hebben tegenover hun oorlogservaringen, heeft in grote mate bepaald wat onze instellingen zijn geworden, wat we als samenleving hebben toegelaten, wat niet, en waar we over hebben gezwegen.
Ja, je stond het op, hè. De VN dateert van 1945, het Verdrag voor de Rechten van de Mens van 1948, de NAVO 1949. Alles wat rond vrede en mensenrechten en samenwerking draait, is van meteen na de oorlog en komt ook voort uit dat trauma.
Ja, klopt. Uit een universeel verlangen om iets nieuws te maken. Dus op de puinhopen van die oorlogen. Die oorlogen die eigenlijk... Dat zijn twee wereldoorlogen die aaneensluitend eigenlijk hebben plaatsgevonden. Met hier en daar enkele jaren vrede tussen. Dus op de puinhopen van die oude wereld besloten mensen om nieuwe gebouwen te zetten, nieuwe instellingen. En die mensen hebben dat uiteraard gedaan. Dat is een herinnering die bij ons vervaagd is om erger te voorkomen. Dus dat... probeer dat ook een beetje uit te werken in het boek, dat er een verschil is tussen de vrijheid die je hebt om bijvoorbeeld in alle vrijheid te doen wat je wil, of de vrijheid die je voor jezelf afdwingt door jezelf te beschermen van wat er op je afkomt en wat je kan bedreigen.
Ja.
En dus het is in die tweede categorie eigenlijk dat die ontbolstering na de Tweede Wereldoorlog van instellingen die universeel onze rechten proberen te beschermen, dat je die moet bekijken.
Ja, wij dachten toen, mensen die de oorlog niet hebben meegemaakt, dat dat voor altijd was. Dat die instituten, die vrijheden, die rechten, die bescherming tegen tirannie, er was. Jouw boek gaat erover. Ondertussen merken we dat er toch een soort van lokroep is van die liberale democratie, zoals je het noemt. Misschien moeten we daar toch een beetje aan morrelen. Misschien valt er toch wel hier en daar een vrijheidje op te geven.
Ja, ik verwijs nogmaals naar het gesprek met Karen, omdat dat voor de luisteraars toch wel inzichtelijk is, dat je onderuit worden er natuurlijk waarden beleefd die je niet thematiseert in een krant. Dus als wij hier aan tafel zitten bijvoorbeeld, ja, wij hebben onder elkaar afgesloten dat we elkaar straks niet opeten. Ik maak het nu heel concreet, met een mopje. Maar dat staat niet in de krant. Er staat niet in de krant, Antwerpen heeft vandaag besloten elkaar niet op te eten. Maar we gaan er wel vanuit. Die principes eigenlijk, die dragen toe tot een coherente manier van omgaan met elkaar. Wel, na zo'n enorm trauma is het logisch dat mensen erger willen voorkomen. En dat dus de directe betrokkenen, bij wie dat trauma levend aanwezig is, dat die eigenlijk, ja, die hebben geen twee woorden nodig om te beseffen in wat voor een toestand dat ze terecht zijn gekomen. Dat morele principe bijna vervaagt in de loop der jaren. Waarom? Ja, omdat natuurlijk die feiten verder in het verleden komen te liggen, omdat die eigenlijk een historisch karakter krijgen. Die worden dan op een bepaald moment herdacht. En dus dat herdenken is natuurlijk, dan maak je een ritueel van en dan zit het niet meer in het vlees en bloed, in het werkelijke aanvoelen van elke seconde, van elke dag.
Wat bedoel je nu? Het neerleggen van kransen voor oorlogsslachtoffers wordt een soort ritueel?
Ja.
Dan wil ik het nog voorzichtig en beleefd uitdrukken.
Tuurlijk.
Maar inhoudsloos voor de mensen die de oorlog niet zelf hebben meegemaakt?
Wel, niet inhoudsloos, maar het heeft een bijzonder betekenis. De reden waarom herdenkingscultussen in Europese landen andere vormen hebben aangenomen, dat heeft te maken met wat men wilde collectief herinneren en wat niet.
Ja.
En bijvoorbeeld bij ons in België is er met heel veel terughoudendheid collectief herinnerd. En dat is een van de redenen waarom bijvoorbeeld in grote steden nauwelijks herdenkingsmonumenten voor verzetslui zijn. Dus dat was allemaal te moeilijk. Zeg, we gaan erover zwijgen. En we proberen het land terug op te bouwen in de samenleving.
Karen zit te knikken.
Ja, nee. Ik denk gewoon van dat is een beetje hetzelfde. Inderdaad, wat Monica Black schrijft. Hè.
In dat boek, voor de luisteraars die nu geleden gemist zouden
iedereen
hebben.
Iedereen die pas na 12
of in de podcast of in Radio 8 Select erin vallen. Dat ging over Duitsland na de Tweede Wereldoorlog.
Er zijn ook
de zwijgcultuur.
Er zijn sommige dingen die te pijnlijk zijn om over te praten. En dat is inderdaad, denk ik, een parallel die je hier ook een beetje aanvoelt bij ons.
Ja, dat is zo. En dus het punt dat ik probeer te maken is dat is ook een manier om je vrijheid te beleven. En dat is wat negatieve vrijheid.
Door te zwijgen en dingen niet te
benoemen. Door het verlangen te hebben om je te beschermen tegen die erge ervaringen, tegen die negatieve en gewelddadige ervaringen. Dus door een grens te trekken en te zeggen, ja, dat willen we eigenlijk niet meer. We gaan ons organiseren om ervoor te zorgen dat dat niet meer gebeurt.
Mm-hmm. Dat is toch positief?
Ja, maar dat is een iets andere benadering dan bijvoorbeeld de vrijheid die je jezelf toemeet. Wanneer je zegt van ik kan nu alles doen wat ik wil.
Mm-hmm. Ja, dat is de periode waarin we nu zijn aanbeland, hè? Of tot een jaar geleden toch het gevoel hadden
van bijvoorbeeld
vrijheid blijft, alles kan en mag.
Vrijheid blijft, alles mag. Terwijl we nu wel degelijk meer aansluiten, waar je terecht opmerkt, bij een periode die onze voorouders, grootouders en voor sommige mensen nog ouders hebben meegemaakt na de Tweede Wereldoorlog. Waarbij je jezelf moest beschermen als individu, groep en land tegen wat er op ons afkwam. Dus onze vorige gast, die helaas als ectoplasma is verschenen en hier niet levend aanwezig was.
Maar verklap dan nu toch niet dat dat een bandje was, dat gesprek is opgenomen over China?
Wel, die had het op het einde van het gesprek over, hij heeft het zo niet genoemd, maar ik ga het zo noemen, het gele gevaar. En dat was een van de grote thema's na de Tweede Wereldoorlog. Er waren al die verschillende nieuwe varianten van die wereldbrand, van die wereldoorlog, die op ons af zouden komen. Dus uiteraard hebben mensen op dat moment besloten om hun gezond verstand te gebruiken en universeel een aantal dingen af te spreken die vastgebeiteld zijn in die instellingen die tot op vandaag bestaan. Maar uiteraard is de morele grond van die instellingen is intussen veranderd, omdat er andere mensen en andere generaties aan bod komen. En naarmate dat die, wat men filosofische termen negatieve vrijheid noemt, kleiner wordt, hè, als je de herinneringen aan al die dingen vervaagt, wel, dan begin je weer te denken van, och, zouden we niet eens een beetje proberen om aan de democratie te morrelen? Of hè, misschien moeten we toch niet zo streng zijn voor elkaar. En kom, hè, laat ons er maar op los verzinnen. Hè. Wat je bijvoorbeeld in discussies hebt waar waarheid in het geding is.
Is het wel waar wat de dokter zegt over die vaccins?
Over de vaccins, over de democratie. Is het wel nodig dat we solidair zijn? Heeft het wel zin dat we samen streven naar een consensus?
Partijvoorzitters die zeggen, de mensenrechten, misschien moeten we dat toch eens terug herbekijken.
Ja, waarom niet? Hè? En in die sfeer kan je dat allemaal opnieuw te sprake brengen. En uiteraard, in een liberale democratie waarin we leven, heb je een gezond debat. Hè? Dus je moet de vrijheid van mening moet je ten volle kunnen beleven. Je moet vragen ten gronde kunnen stellen over instellingen, gebruiken, gewoonten, wetten, normen, waarden, wat en dies meer. Maar er is nog iets anders. Dat is nog iets anders dan daar ook een gevolg aan geven. Als je alles terug in vraag begint te stellen, als je zegt van ja, die democratie, hebben we dat eigenlijk wel nodig? Ja, dan kom je weer in een situatie terecht die we decennia geleden hebben meegemaakt.
Ja, een van de uitgangspunten van het boek of van jouw manier om naar de wereld te kijken is autonomie is wat ons modern maakt. Enerzijds vind je vrijheid wel heel belangrijk, anderzijds, wat je net zegt, totale vrijheid, ja, dat botst, hè?
Ja, in het denken en schrijven over vrijheid heb je verschillende manieren om naar te kijken. En wat ik probeer uit te leggen is dat een klassieke manier om naar dat begrip te kijken, autonomie, is om het op te delen in Griekse woorden, waar het ook op gebaseerd is, namelijk autos en nomos. En dus dat het zelfbeeld en je identiteit en je eigen vrijheid eigenlijk bepaald wordt door de normen die je zelf oplegt, de beperkingen die je zelf geeft. En dat is, in de geschiedenis van de filosofie is dat een klassieke discussie. Waar begint mijn vrijheid en waar eindigt die van een ander? En dat is uiteraard een discussie die waar we nooit aan kunnen ontsnappen, die iedereen in zich draagt, zodra we het godsbeeld hebben geschrapt. Want er is eigenlijk geen onbewogen beweger, geen sluitsteen meer van het universum, dus nu moeten we het zelf allemaal doen. En dus iedereen is veroordeeld om telkens opnieuw zich die vragen te stellen. Veroordeeld is een groot woord, maar je hebt eigenlijk een beetje als mens de plicht om daar toch jezelf toe te verhouden. Ja. Hoe denk je daar nu over?
Wat je in deze essays probeert te doen.
Bijvoorbeeld,
ja. Ik wil nog even terug naar die herinnering. Hè? Het gevecht om de geschiedenis van hoe dingen herinnerd moeten worden. Ik dacht eerlijk gezegd, Harold Polis, dat jij een conservatief denker was. Maar je voert daar een pleidooi tegen de erfgoedindustrie.
Een conservatief denker, dat ben ik zeker niet. Ik denk overigens dat het even moeilijk is om conservatief te zijn als progressief. Hè. Dus dat is een ander thema.
Het is geen eens als belediging bedoeld, hè?
Nee,
het is gewoon een vaststelling.
Nee. Maar conservatief is een verkeerd woord. Ik ben wel me er scherp van bewust dat we deel uitmaken van een geschiedenis. En zonder die te willen herhalen op een religieuze of rituele manier, vind ik wel dat bewustzijn dat je deel uitmaakt van een geschiedenis, dat ook een betekenis heeft. En als je beslist om geen deel uit te maken van een geschiedenis, dat ook een gevolg heeft. Dus de mate waarin je je daartoe verhoudt, dat betekent iets. Hè. Dus als dat conservatief is, maar ik denk het niet, hè, dan mag je me conservatief noemen. Dus wat die erfgoedindustrie betreft, is uiteraard ook iets dat wij beleven als zijnde neutraal. Hè, want het is logisch dat je overal
er is erfgoed en dat moet beschermd worden.
En dat moet beschermd worden. En het is logisch dat je dan een stad binnenrijdt en er is een historisch centrum en daar hangen bordjes.
Ja.
Terwijl uiteraard het totaal anders in elkaar zit, want het feit dat je dat bezoekt, gaat terug op een keuze die mensen hebben gemaakt om een historisch centrum zichtbaar te maken en daar een betekenis aan te geven. En er zijn varianten genoeg. Hè. Mag ik intussen zeggen, mijn collega Ilja Leonard Pfeiffer heeft daar onlangs ook een boek over geschreven. Als mijn herinnering mij niet in de steek laat, maar je hebt ook...
Over de toerisme-industrie in Venetië.
Ja, fair enough. Hè. Dus dat is iets dat je zelf kiest in deze mooie stad Antwerpen, hoofdstad van de provincie Antwerpen. Daar zijn ook heel weinig sporen nog te vinden van het reële verleden, want de grote markt is eigenlijk 19e eeuws gereconstrueerd. Dus het beeld dat we hebben van onszelf gaat terug op een keuze die ooit is gemaakt om het verleden te herinneren. Ik verwijs niet in het boek naar de Notre-Dame, maar ik ga het hier tijdens de uitzending toch maar doen.
Hij had mogen afbranden?
Hoe zegt?
Hij had mogen afbranden? Of
nee,
zij?
Ik moet kwijt. Dat is nog een andere discussie, maar er is een waanzinnig debat aan de gang in Frankrijk over de torenspits.
Zet je daar moderne op? Of,
ja,
of,
moet je beton gebruiken of moeten het eiken zijn? Nu, ik heb gemerkt in de Franse pers dat men volop bezig is met het... omzagen van eiken in Frankrijk. Ze hebben een plan, een eikenplan gemaakt. Dus al die bomen per departement worden...
Iedereen moet zoveel bomen leveren?
Ja, die gaan eruit. Ja, men ervaart het ook als een eer om een boom bij te dragen. Maar dat geldt terzijde. Maar het punt is dat het reconstrueren van die spits op zich ook een raar punt is. Want die spits is 19e eeuws. Dat is Violette Leduc die dat erop heeft gezet. En Violette Leduc was de architect... van het verleden van Frankrijk. Hè. Die heeft eigenlijk grote delen van het historische Frankrijk herbouwd op een manier die vandaag door toeristen wordt ervaren als natuurlijk. Hè, wat het helemaal niet is.
Het lijkt middeleeuws, maar het is 19e
eeuw. Dus vandaar het woord erfgoedindustrie.
Ja. We moeten het nog eens over muziek hebben. Daarnet hadden we het Zeppelin-lied. Ik ga je niet vragen om nog iets te zingen.
Dat mag.
I Wanna Be Your Dog van de Stooges.
Ik heb een gitaar
een hele andere.
Ah, ja.
Want je hebt... Er is ook niet echt zingen, hè?
Ja, wel, ja, dat is, dat, nee, dat is een beetje ook... brullen.
Nee. Anders begeleid ik u even op draaileren.
Ah, wel ja.
Ik heb geen relatief nog autonoom gehoord. Ik heb eigenlijk een heel slecht gehoor. Dus we gaan dat niet doen.
Ja, maar ik ga het er toch over hebben. Want de relatief conservatieve denker Harold Polis blijkt ook een punkverleden te hebben.
Absoluut.
Daar schrijf je over. Hoe oud was je toen je op het podium de Stooges stond?
Op het moment dat ik beschrijf is, dan was ik... Ik denk 18, 19 jaar.
1988 schrijf je. Je staat op het podium van een ondergrondse parochiezaal.
Ergens half ondergrondse parochiezaal.
Ja, ergens op een scoutsvijf de Stooges na te spelen, zeg je zelf.
Ja. Dat vond ik toen een hoogtepunt in mijn leven. Ja.
Begrijp ik. Ja. Maar je zegt ook, het moment dat je toen van het podium bent gestapt, dacht je, waar ben ik in godsnaam mee bezig?
Ja, het zal ongetwijfeld te maken hebben met mijn iets te reflexieve geest, dat mij in de rest van mijn leven ook af en toe parten heeft gespeeld. Maar dat is een Woody Allen opmerking waar we nu verder niet gaan op ingaan. Maar inderdaad, ik had een groot zelfbewustzijn op het moment dat ik daar I Wanna Be Your Dog stond te zingen voor een totaal gedesinteresseerd publiek daar in die Deurnense parochiezaal. In de eerste plaats uiteraard omdat ik het niet kon. Dus het feit dat je iets doet dat je niet kunt...
Het is niet zo simpel om Iggy Pop te zijn.
Ja, dus ja. Waarom? Die vraag heeft me later altijd wel bezig gehouden, omdat ik daar werkelijk in zat, in dat op willen gaan in popcultuur. Ik wou er echt volledig in zitten.
Dat is logisch, hè? Als jonge gast, je pakt een gitaar, je wil op een podium staan, je wil de wereld veroveren.
Ja, is dat zo? Ik weet het niet. Dus die vraag stel ik mij. Hè. Is dat nu... Wat heb ik daar eigenlijk willen doen? Hè? Wie wou ik worden en waarom?
Ja, maar je beschrijft het alsof je toen echt van je paard gebliksemd bent. Misschien is dat niet zo, hè? En is dat nu de essayist die dat ervan maakt. Maar dat je een dégoût hebt gekregen voor popmuziek.
Dat is absoluut waar. Dus ik heb dat veel jaren in mijn leven meegemaakt, dat ik er totaal niet naar kon luisteren.
Ja. Heb je die dégoût daar op je 18e al gehad?
Of voor een deel wel, ja. Ah, ja. Dat ik echt merkte van, ja, ik ben hier iets aan het doen dat niet klopt.
Dat in de loop der jaren dat gebeurt, dat gebeurt vaker bij mensen. Maar op je 18e, van overtuigde punker naar het afwijzen... Van heel die cultuur.
Ja, en het is natuurlijk ook voor een stuk... Ik heb al die boeken ook gelezen. Nick Hornby, High Fidelity. Ja. Er is een hele bibliotheek volgeschreven over hoe je omgaat met popcultuur. Ja, ik wou daar ook een voetnoot toe bijdragen. Aangezien ik toch Iggy Pop niet kan zijn, dan maar die voetnoot. Maar wat ik wel bij mezelf terugvond, is, en ik denk dat die ervaring gedeeld wordt door heel veel mensen, is dat nou, natuurlijk die popcultuur wordt voorgedragen als iets natuurlijks. Maar dat is het ook helemaal niet. Dat is ook maar een aaneenschakeling van gewoonte gebruiken en vooral commerciële incentives waar je instapt en je denkt dat door dat na te doen je iets bent. Maar wat ben je dan juist?
Het lijkt underground en rock'n'roll te zijn.
Maar het is eigenlijk een industrie.
Ja, precies.
Het lijkt vrijheid te zijn.
Het lijkt vrijheid te zijn, maar het is een product.
Ja, Koen en ik, wij zijn slechte mensen, Harold. Ja. We hebben daarnet voor dit gesprek I'm Free dan nog van de Rolling Stones gedraaid. Dat was speciaal om jou te jennen. Want tegen de Stones in het algemeen en Keith Richards in het bijzonder fulmineer je bladzijden lang.
Ja.
In dit boek, wat heeft die brave mens misgedaan?
Ja, ik moest toch ergens een piespaal hebben.
Dus wel, het is een originele, moet ik toegeven.
Ja, hij heeft het ook gezocht, laten we het zo zeggen. Die man is een uithangbord van een soort jaren 60. Niet de jaren 60, maar een deel van de jaren 60. En heeft natuurlijk, los van zijn begin en zijn jonge jaren, die ongetwijfeld oprecht en authentiek en God weet wat zijn geweest, daar een businessmodel rondgebouwd dat vermarkt is op massale schaal en waar hij heel snel toch met zijn vrienden en vooral Mick Jagger heel rare, onethische dingen mee heeft gedaan. Hè. Bij wijze van spreken, heel snel zijn ze Nederlandse stichtingen gaan opzetten om zo belastingvrij mogelijk hun honoraria te innen. Wat iedereen mag doen, uiteraard, hè.
Maar het staat nogal haaks op het rock'n'roll-imago.
Ja, dat staat een beetje haaks op dat libertaire rock'n'roll-imago. Hij is een libertair, maar hij is iemand die eigenlijk totale economische vrijheid nastreeft en tegen belastingen is, wat ook een legitiem standpunt is. Maar dat verkoopt alsof het artistiek zal ontvegen en God weet wat allemaal is. En natuurlijk, die popcultuur die wordt doorgegeven en wordt beleefd. Daar, denk ik, zitten andere waarden in die worden getoond. Of men luistert naar de muziek van de Stones om andere dingen te horen. Niet om
anti-establishment, ja, vrijheid, autonomie.
Ja, al die dingen. Hè. Dus het is een soort een soundtrack van een vorm van heel van een populaire vorm van vrijheidsbeleving die haaks staat op wat de man zelf heeft gedaan.
Ja. En je bent niet alleen kwaad omdat hij reclame heeft gemaakt voor Louis Vuitton sacochen?
Nee, ik ben niet kwaad op de man. Die man mag doen wat hij wil, uiteraard. Maar ik probeer het een beetje duidelijk te maken dat als je het consequent doortrekt, dat je ook in dit geval dat je terechtkomt in vreemde discussies.
Ja. Je serveert ermee meteen de hele popmuziek af. Het gaat niet alleen over de Stones en Keith Richards. Je klacht is, het is meer van hetzelfde. Het is gewoon een industrie en het is niet oprecht. Kan je toch oprecht... Ik kijk naar Koen, jij hebt een gitaar thuis, hè?
Meerdere.
Ja, en er zit iemand met een draailier.
Ja, van... Me too. Ja. Ik heb ook nog gitaar. Hè? Ja.
Is het nog mogelijk, denk je, vandaag om op een eerlijke manier popmuziek te maken?
Wel, ik denk dat je een onderscheid moet maken tussen het begrip eerlijkheid. Dat is op zich al een heel raar begrip.
Dat is een moeilijke, hè?
Dat is heel moeilijk. En muziek spelen. Hè. Uiteraard zijn er mensen die gewoon leven en muziek doen samenvallen. En die wellicht dat op een... En nu bik ik ook mijn woorden. Die dat op een evenwichtiger manier doen dan de meeste popmuzici. Die toch, denk ik... vaak heel erg commercieel gedreven te werk gaan. Ik denk ik zie daar een man aan mijn rechterkant zuchten, maar ik probeer mijn woorden te bekijken.
Ja? Dat is cool, Filet.
Er is geen duidelijk antwoord. Maar ik vind wel dat zomaar zeggen dat eerlijkheid, authenticiteit en popmuziek samengaan, dat is een heel moeilijk.
Ja, maar dat is dan, eerlijk wacht gezegd, even, het probleem is dus dat Rolling Stones een geldmachine zijn, dat zal niemand betwisten. Dat maakt hen ongeloofwaardig. Maar mag je dat nu wat dichter bij jouw bezigheden brengen? Een uitgeverij is ook een geldmachine.
Ja, dat is waar. Maar ik heb nooit...
Minder buitensporig, maar...
Dat zijn commerciële bedrijven. Maar dat is ook een punt in het boek natuurlijk. Het kapitalisme waarin we zitten, wat ik niet afkeur. Ik praat erover. Ik kies zelf om het niet af te keuren, maar erover te praten, zodat je het ook zichtbaar kan maken en dat je er misschien zinnige dingen over kan zeggen. Ja, ik denk dat het belangrijk is om te beseffen dat al wat wij als cultuurproductie tot ons nemen, dat dat een onderdeel is van, en ook van een economie. En dat gaat, dat begint bij de schilderkunst en dat eindigt bij K-pop.
Ja, weet je wat het is? Volgens mij heb je er te veel van verwacht.
Dat zou best kunnen.
Ben je teleurgesteld in
dat
soort
niet,
cultuur?
Uiteraard, tuurlijk. En nu niet meer, hè, maar er is wel een moment geweest waarop ik diep teleurgesteld ben geweest. Maar is dat ook niet een typisch moderne ervaring en een typisch moderne gevoel, denk ik dan? Wie is niet teleurgesteld?
God blijkt niet te bestaan en hij heet zelfs Keith Richards, is geen God. Ja,
wel,
snap ik.
Al die vrijheid die we krijgen, al die dingen die we mogen doen, is het dat dan maar?
Ja. Oké, okay, daar wordt over nagedacht in je boek. Ga eens op mijn papieren kijken. Twee gezellen van Kadril. Kan u dat bekoren als het volgende plaatje?
Ik zal met mijn linkeroor luisteren en bedek mijn rechteroor.
Autonomie, zo heet het boek. Harold Poos. Interne keuken.